Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeen met ens mijn aangezicht. En wat er verder volgt in Psalm 27, vers 5. Gemeente, we stellen ons eerst onder de tucht van de Heilige Wet. Daarna zingen we Psalm 119, vers 86. Vervolgens lezen we een Bijbelgedeelte uit het Oude Testament. Te weten Exodus 12, de versen 1 tot en met 20. Maar nu eerst de Heilige Wet van de Here.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Here, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Exodus 12 vanaf vers 1 tot en met 20. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Ze zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de 10e van deze maand nemen een iegelijk een lam, naar de huizen van de vaders een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal van de zielen, een iegelijk nadat hij eten kan. Ge zult rekening maken naar het lam. Ge zult een volkomen lam hebben, een mannetje, 1 jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult u het nemen. En ge zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden. Ze zullen het met bittere saus eten. Ge zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Ge zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen, zult u met vuur verbranden. Aldus nu zult u het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En ge zult het met haast eten. Het is des Heren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden van de Egyptenaars, ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin ge zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En ge zult hem de Heere tot een feest vieren. Ge zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Maar aan de eerste dag zult u het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecemde eet, van de eerste dag af tot op de 7e dag, diezelfde ziel die zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de 1e dag zal er een heilige verzameling zijn. Ook zult ge een heilige verzameling hebben op de 7e dag. Er zal geen werk in dezelfde gedaan worden, maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelfde alleen mag van uw lieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag uw lieder heren uit Egypteland geleid zal hebben. Daarom zult ge deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. In de 1e maand, aan de 14e dag van de maand, in de avond, zult ge ongezuurde broden eten. Tot de 21e dag van de maand in de avond. Dat er 7 dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden. Want al wie het gedecemde eten zal, dezelfde ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands. U zult niets eten dat gedecemd is. In al uw woningen zult u ongezuurde broden eten. Tot zover.
Gemeente, we zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 105, de versen 14, 15 en 19. Psalm 105, de versen 14, 15 en 19. De harten der Egyptenaren, die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. En wat er verder volgt in de versen 15 en 19, wat betreft de collecten, de eerste rondgang is voor de diakonie, de tweede is voor de kerk en de deurcollectes is bestemd voor het verenigingswerk in onze gemeente. Alle collecten van harte aanbevolen. Laten we zingen. Geliefde gemeente, op deze Lijdenszondag wil ik uw aandacht vragen voor het teksthoofdstuk dat u gedeeltelijk voorgelezen is. Exodus 12 en daarvan het bijzondere, het middelste gedeelte van het 13e vers. Exodus 12, het middelste gedeelte van vers 13. Alleen deze woorden: wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. We schrijven als thema boven de preek de onmisbaarheid van het bloed van het lam. Er zijn twee aandachtspunten. Zonder het bloed, onder het bloed als tweede. Dus de onmisbaarheid van het bloed van het lam. We overdenken eerst in het kort zonder het bloed en daarna in de tweede plaats uitgebreider onder het bloed. Als de eerste dus zonder het bloed. Gemeente, het Bijbelgedeelte dat u voorgelezen is, bevat een uiterste tegenstelling. Het is ten diepste de grootste tegenstelling die denkbaar is. Het gaat in Exodus 12 over twee zaken. Over het leven en over de dood. Het gaat over de instelling van het Pascha. Over het leven door het bloed. Het gaat over de laatste plaag in Egypte. Over de dood, over de dood van alle eerstgeborenen. In het land Gozen, waar de Israëlieten wonen, is het de nacht van de onvergetelijke uittocht. In Egypte eerst de stilte van de dood. De maat is vol. Bij alle eerdere plagen was er nog een oproep tot bekering, maar nu niet meer. Toen de negende plaag werd aangekondigd, 3 dagen dikke duisternis, had er een heftig gesprek plaatsgevonden tussen Mozes en Farao. Een gesprek vol van boosheid en twist. U kunt dat lezen in hoofdstuk 11. Daar zegt Mozes in vers 4 tegen Farao: zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven. Van Farao's eerstgeboren af, die op de troon zitten zou, dat is de kroonprins, tot de eerstgeborene van de dienstmaagd die achter de molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. Alle eerstgeborenen, geen enkel onderscheid in rang, in stand, in rijkdom of armoede. En er zal, zegt Mozes, een groot geschrei zijn, dat is een gehuil, in het ganse Egypteland, desgelijks nooit geweest is en desgelijks niet meer wezen zal. Maar, en dan voelt u de tegenstelling, maar bij alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten toe. Opdat gij lieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. In Egypte is gehuil, gegil, gekrijs. In elk huis is er rouw. Maar bij de Israëlieten zal geen hond zijn tong verroeren. Er zal in die donkere nacht niet één hond blaffen. Dan zegt Mozes: dan zullen al deze knechten van u, Farao, tot mij afkomen en zich voor mij neigen, dat is buigen, zeggende: trek uit, gij, en al het volk dat uw voetstappen volgt. En daarna, zegt Mozes, zal ik uitgaan. En, staat er, hij ging uit van Farao in de hitte van zijn toorn. Voelt u, de rollen zijn omgekeerd. Vroeger was het Farao die in de hitte van de toorn, die in woede Mozes wegstuurde. Maar nu gaat Mozes weg in de hitte van zijn toorn. Hij is woedend. En de oordeel is heel dichtbij. De maat is vol. Hoe vaak heeft Farao niet willens en wetens, ondanks al die waarschuwingen, zijn hart verhard. En nu staat er: de Heere verstokte zijn hart. Farao ging door en door. En nu gaat de Heere door met zijn oordelen. Geliefde gemeente, leg ondertussen uw hart daar eens naast. Hoe vaak bent u, heel persoonlijk, net als deze farao gewaarschuwd? Hoe vaak bent u gesmeekt om de weg van de zonde te verlaten? Hoe vaak bent u genodigd? Kom. Er stond een Godgezant in uw midden die u dwong om in te gaan, maar u wilde niet. U verhardde uw hart. Hij heeft voor u op de fluit gespeeld en bij de harp gezongen, maar u hebt niet gedanst. Hij heeft u in uw midden klaagliederen gezongen, maar u hebt niet geweend. O, weet toch, er komt een dag dat de maat vol is. Dan komt de laatste plaag, de dood. De dood is het loon op de zonde. Dat doet ons terugdenken aan het vonnis dat uitgesproken werd in het paradijs. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Eva en Adam aten. En we zijn met hen gevallen in de dood. De geestelijke dood is direct ingetreden. We zijn allemaal zoals we hier staan en zitten. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dood door onze zonden en misdaden, zoals we lezen in Efeze 2. Maar er komt ook een dag dat het aanvankelijke vonnis uit het paradijs definitief en volledig voltrokken zal worden. In onze tijdelijke dood, als we sterven, als ziel en lichaam gescheiden worden, en ook, en God mogen dat genadig verhoeden, in de eeuwige dood. Als u nu terugdenkt, hoe vaak bent u dan al gewaarschuwd, net als deze farao? En u bent toch doorgegaan? Vroeger hebt u misschien wel eens onrustig in de kerk gezeten. U voelde het, het woord raakte uw hart. Tranen brandden in uw ogen en thuis lag u onrustig in uw bed te woelen, omdat u de slaap niet kon vatten vanwege de komende eeuwigheid. Maar het lijkt erop dat u er ondertussen een beetje aan gewend geraakt bent. Net als deze farao. Er zijn al 9 plagen gepasseerd. Dan zal de 10e keer uiteindelijk ook wel meevallen. Ja? Denkt u dat echt? Ik heb genoeg tijd. Ja? Weet u dat zeker? De L, het oordeel, bestaat dat eigenlijk wel? Nee, u zegt het niet hardop. Maar de rust waarmee u hier zit is het stelligste bewijs van het feit dat u er ten diepste niets van geloof. Gemeente, ik wil deze vraag aan uw hart leggen. Hoe zal het u vergaan als God komt met zijn recht? Kunt u voor God verschijnen? Want er komt een dag, wie weet hoe spoedig, dat u en ik zullen staan voor de rechter van de hemel en aarde, voor de grote witte troon van de Almachtige, heilige en rechtvaardige God. Kunt u dan staande blijven in dat gericht zonder deel te hebben aan het bloed van Christus? Jongeren in de kerk, kun je voor God verschijnen zoals je nu leeft? Als je vandaag nou wordt opgeroepen om te verschijnen voor de Almachtige God. God zegt, wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Maar als ik dat bloed niet zie, zal ik uw huis binnengaan. En dan zal ik uw leven binnenkomen en uw bloed van u nemen. In Egypte is de maat vol. Daar klinkt geen enkele nodiging meer. De vaten des toorns, zoals Paulus ze later noemt, zijn tot aan de rand toegevuld met toorn. Iedere waarschuwing, iedere nodiging was weer een druppel. Maar hier, op deze dag, klinkt nog steeds de nodiging van het evangelie tot harde, verstokte zondaren. Dit is de nodiging van het evangelie. Gij slechte, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich spotternij begeren? Keert u tot mijn bestraffing, staat er in Spreuken 1. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, staat er in Jesaja 55. Verlaat de slechtigheden, dat is het pad van de zonde en het pad van de eigen gerechtigheid. Verlaat het en keert u tot mij. Nee, dan gaat het niet om de slechte mensen buiten de kerk, maar de slechten binnen de kerk. Laat u, gemeente, met God verzoenen, voordat het net als in het leven van deze farao ook voor u voor eeuwig te laat is. Wees niet ontmoedigd en wanhoop niet bij de gedachte dat God het goede, het betere, het beste zou zoeken. De Heere zoekt het verlorene en wacht om Adams kinderen, opstandelingen en misdadigers genadig te zijn. Let er ondertussen op dat diezelfde engel des doods, die door Egypte ging, ook door het land Gozen ging. Hij ging ook langs de huizen van de Israëlieten. Wat was nu eigenlijk het verschil tussen de Egyptenaren en de Israëlieten? Want ook de Israëlieten hadden de dood verdiend. Als God met zijn recht komt, heeft Israël evenveel recht op de dood. Want beiden, Israël en Egypte, staan schuldig voor Gods recht. Wie van ons zal niet omkomen als God gericht gaat oefenen en recht gaat spreken over zijn leven? De Israëlieten zijn niet beter, ze zijn even schuldig. Ze zijn veel schuldiger dan de Egyptenaren. Want ondanks de bijzondere zorg en de bemoeienis van de Heere, hebben ook zij, zelfs zij, de afgoden van Egypte gediend. Is dat recht van God in uw leven wel eens gaan spreken, u die onder het woord leeft? Moest u toen ook gaan zeggen vanuit het diepst van uw hart en verborgen voor God, ja Heer, het is waar. Ik heb de dood verdiend. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik wil buigen onder het oordeel van u, want u bent rechtvaardig. Als u nooit meer naar mij omziet, zal ik u geen onrecht toeschrijven. Hebt u uw eigen handtekening wel eens gezet onder wat Paulus in Romeinen 3 zegt? Want wij alle missen de heerlijkheid Gods. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is dus geen enkel verschil tussen Israël en Egypte. En toch, wat schittert hier nu ten diepste vanuit deze geschiedenis? Er is geen verschil en er is toch verschil. Want daar is de dood en in Gozen is het leven. God maakt het verschil waar geen onderscheid, waar geen verschil is. Hier schittert ten diepste het verkiezende welbehagen van God. Zoals het zo indringend wordt omschreven in de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 1, artikel 7. Daar staat, God heeft in zijn onveranderlijke voornemen voor de grondlegging der wereld, in de eeuwigheid een zekere menigte van mensen, heel persoonlijk, en dan komt het, niet beter, nog waardiger dan anderen, liggend in dezelfde ellende en vervallen in zonde en verderf. En daar komt ook de schittering naar het vrije welbehagen van zijn wil in Christus tot de zaligheid verkoren. En, zegt artikel 15, anderen niet verkoren, maar voorbij gegaan, gelaten in de ellende, waar ze zich door eigen schuld in hadden gestort. Dat maakt, voegen de opstellers van dit artikel direct daaraan toe, dat maakt God niet tot de oorzaak, tot de auteur van de zonde. We hebben alle gezondigd. Het is onze eigen schuld en we hebben allen zonder enig onderscheid de dood verdiend. U en ik, wij allemaal. Maar God maakt naar zijn vrije en verkiezende welbehagen onderscheid waar geen onderscheid is. En hij doet dat en dat is onze tweede gedachte in de weg van het bloed. Onze eerste gedachte was zonder het bloed. Nu in de tweede plaats onder het bloed. Maar laten we eerst gaan zingen uit Psalm 78, het 26e vers. Psalm 78, vers 26. Egypteland zag al het eerst geboren, door hemelsraak, wraak geslagen en verloren. En wat er verder volgt in Psalm 78, vers 26. Onze tweede gedachte is nu onder het bloed. Mozes is weggegaan van Farao. Hij is woedend naar huis gegaan, naar het land Gozen. Nu gaat de Heer in het land Gozen, dat verachte slavenvolk van Israël, bekendmaken wat de mensen in Egypte niet weten en wat ze nog nooit geweten hebben. Namelijk de weg tot het behoud door het bloed van het lam. Gemeente, besef ondertussen uw grote voorrecht. Er zijn miljoenen, honderden miljoenen mensen in deze wereld die nog nooit gehoord hebben van de weg tot behoud. Van het bloed van het lam. En u hoort dat iedere zondag. Iedere zondag hoort u dat er behoud is. Dat er redding is, dat er verlossing is. En zaligheid in de weg van het bloed. De Heere zegt tegen Mozes, als hij die weg openbaart, in vers 3 van hoofdstuk 12, spreekt tot de ganse vergadering, dat is de gemeente, van Israël, zeggende, aan de tiende van deze maand nemen we een iegelijk lam, naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. En dan volgen in de versen die u voorgelezen zijn, de bijzonderheden van dat lam. Een lam van 1 jaar oud, in de kracht van het leven. Mannelijk, zonder enig gebrek, volkomen. Het volk moet het 4 dagen in huis nemen. Iedereen in huis, vader, moeder, kinderen, misschien ook de buren, zullen kunnen zien. Dat lam heeft geen enkel gebrek. Na die 4 dagen moet er geslacht worden. Tussen 2 avonden, met andere woorden, aan het einde van de middag. Geen been, geen bot mag gebroken worden. Het moet worden gebraden in zijn geheel, in vuur. En vervolgens moet het gegeten worden. Er mag niets van dat lam verloren gaan. Het lam moet dus 4 dagen in huis genomen worden, om samen als gezin na te denken over de geestelijke betekenis van dit lam. En om met elkaar te spreken over het plaatsbekledende godslam, dat komen zou in de volheid van de tijd. Om het geestelijk Israël te verlossen uit het diensthuis van de zonde. Door de weg van zijn bloed. Dat lam is een preek in het gezin. Dat lam moet straks de dood in. De kinderen zijn er misschien na die 4 dagen best wel van gaan houden. Maar toch moet er de dood in. Dat lam preekt. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. We hebben allemaal gezondigd en hij moet betaald worden. Door onszelf of door een ander. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Het gebraden lam wordt gegeten met bittere kruiden, met bittere saus. Het is een teken van de bitterheid van de verdrukking in Egypte. Maar ook een teken van de bitterheid van de zonde tegen God. Is de zonde voor u al eens bitter geworden? Jongens en meisjes, gaf de zonde wel eens verdriet in je hart? Want het godslam, de Heere Jezus Christus, heeft geen enkele betekenis voor ons als de zonde niet bitter geworden is in ons leven. Het lam wordt gegeten met ongezuurde broden, zonder zuurdezen, zonder gist. Gist is in de Bijbel het teken van de zonde. Gist kruipt overal in, gaat door alles heen. De zonde doortrekt ons leven en ons bestaan. Ongezuurde, ongegiste broden zijn een teken van de begeerte om heilig voor God te leven en de zonde uit te bannen uit ons leven. Het lam wordt gegeten met haast. De mensen moeten het met hun schoenen aan en met de kleding vastgemaakt eten. Het is een teken van haast om het diensthuis van de zonde te verlaten. Gemeente, alles in dit lam wijst heen naar het lam. Hier is de bekendmaking van het plan van de zaligheid, zichtbaar, tastbaar voor ieders oog. Namelijk dat Christus zich in de stille eeuwigheid al heeft gegeven tot een borg, tot een offer voor al de zijnen. Hij heeft zich gegeven om te voldoen aan de dwingende eis van Gods recht. Hij heeft zich gegeven als een lam, volkomen, zonder enig gebrek. Hij was in de kracht van zijn leven. En zo is hij geslacht. In Gethsemane drukt het bloedige zweet van zijn gezicht op de grond. Als het uit zijn aders wordt geperst. Even later drukt het bloed langs zijn gezicht en langs zijn rug. door de doornen, kroon en gezelslaag. En op Golgotha stroomt opnieuw het bloed, uit zijn handen, uit zijn voeten en uit zijn zijde. Hij heeft als het enige godslam zijn leven afgelegd voor zijn bruidsgemeente. Dat bloed van het lam, hier bij het Pascha, maar vooral het bloed van het godslam, is het bloed van de verlossing. Het spreekt van plaatsbekleding, van voorbijgaan, want dat is de betekenis van het woord Pascha. Ik ga u voorbij, vanwege dat bloed. Maar gemeente, bedenk voor uw eigen hart en leven. Het is niet genoeg dat u met verstand van dit bloed weet. Het is niet genoeg dat u vol verwondering voor uzelf daarover nadenkt, of daar vol overtuiging of met vrijmoedigheid over spreekt met anderen. Dat bloed, dat moet toegepast worden aan u en mijn hart. Want dat onschuldige lam werd geslacht. Het bloed van dat lam werd opgevangen in een schaal. Maar het was niet genoeg dat het gezin en wellicht ook de buren daaromheen zouden staan, zouden kijken naar dat bloed en daarvoor vol verwondering over zouden spreken. Dan zou de engel des Heren niet voorbij gaan. Nee, dat bloed moest zichtbaar met takjes van de hysopplant gestreken worden aan de buitenkant van de bovendorgel en van de zijposten van de deur. Dan zou de engel des Heren voorbij gaan. Dat bloed moet dus toegepast worden. Anders had dat geen enkel nut. Het bloed van het godslam doet u en mij geen enkel nut als het door ons gezien wordt in de schaal van onze verstandelijke overwegingen, als we daar vol verwondering naar kijken, met elkaar over spreken. Het doet geen enkel nut als het niet toegepast wordt aan u en mijn hart. Het moet gestreken worden aan de bovendorpel, tussen het hoofd van de schuldige zondaar en daarboven in de hemel de heilige rechtvaardige God, als een hartelijke schuldbelijdenis. Heere, ook wij, ja, juist wij, we hebben de dood verdiend. Er staat op de huizen van de Israëlieten niet geschreven, gaat u ons maar voorbij, wij zijn van de gereformeerde gemeente. We zijn veel beter dan de Egyptenaren. Nee, daar staat met bloed op de deuren geschreven. Wij zijn verloren. We hebben ook de dood verdiend, nog veel meer dan de Egyptenaren. Leg uw hart er eens naast, gemeente. Het bloed van het lam is alleen waarde voor een verloren mens die de dood heeft verdiend en die het vonnis van de Heere waard is geworden. Wat kan een ontdekte zondaar toch worstelen om dat bloed? Als de Heer in ons leven werkt, kan het zijn dat we het leven in de zonde vaarwel zeggen en de wereld terug toekeren. Dat we tegen de Heere zeggen, in diepe overtuiging van ons hart: Heer, heb geduld, ik zal u alles betalen. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heer, mijn sterkte. Ik wil u dienen en vrezen. U die God vreest, wees u mij eerlijk. Daar komt helemaal niets van terecht. De zucht wordt dieper in het hart. Heer, ik kan mezelf niet bekeren. Wilt u mij toch bekeren, dan zal ik bekeerd zijn. U gaat ervaren dat u hebt gezondigd tegen een goeddoend God. Heilig, rechtvaardig en tegelijkertijd goeddoende. U zegt in uw hart, Heer, ik kan voor u niet bestaan. Maar tegelijkertijd ook, Heer, ik kan zonder u niet leven. Ik wil niet zonder u verder leven door het leven. Heer, is er nog een weg, een middel om die welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen? Dit is het antwoord wat klinkt uit de hemel. God zegt, wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Luister goed naar wat de Heere zegt. Hij zegt niet, als ik uw leven en uw nette gezin zie, als ik kijk naar uw tranen, als ik rekening houd met uw liefde en met uw ijver, en als ik luister naar uw gebeden en hartelijke zuchtingen in het verborgene, dan zal ik u voorbij gaan. Nee, er staat maar één ding, als ik het bloed zie. Waar kan de schuld dan gaan drukken in het leven van hen die God zoeken? Staande voor een heilig en rechtvaardig God, die voldoening eist aan zijn goddelijke recht. En we leven onze diepe verlorenheid, onze armoede, onze schuld, onze rechteloosheid, onze onmogelijkheid tot enig goed, onze geneigdheid tot alle kwaad in. Tegelijkertijd ook onze diepe vijandschap en onwil tegen zalig worden uit genade in. Alle hoop op eigen werken ontvalt. En de hoop op onze eigen gerechtigheid glipt ons door de vingers. En de roep uit het hart gaat naar boven. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Wat wordt het bloed van het lam dan toch kostbaar. Dierbaar en onmisbaar in de ogen van zulke schuldverslagen zondaren. Zie je mijn gedachten kruipen in Gethsemane. Terwijl het bloedige zweet uit zijn aders wordt geperst. Hoor hem bidden in zielenstrijd. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, de drinkbeker van de toorn, toch aan mij voorbij gaan. Maar hoor ook zijn liefde, vrijwilligheid en gewilligheid. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie je gedachten dat lam God staande voor Caiaphas bespot, gesmaad, gehoond en veracht. Zie hem lopen op de weg naar Golgotha, gebukt onder het kruis. Gebukt onder de last van de toorn van al de zijnen. De toorn waaronder zij rechtvaardig hadden moeten verzinken. En zie hem hangen aan het kruis in diepe duisternis van zijn Godverlating. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Daar, aan het kruis van Golgotha, stroomt het bloed. Daar geldt wat het dicht verzinkt. Zijn bloed, zijn tranen, nee, niet onze tranen, maar zijn tranen en zijn lijden zijn dierbaar in Gods oog. Gemeente, hoe dierbaar is dat bloed van de Heere Jezus Christus in de ogen van zijn Vader. Hier klinkt als het ware de echo van wat eerder klonk uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon in de welk ik mijn welbehagen heb. Het is alsof het klinkt als u, mijn Zoon, zo in deze weg van gehoorzaamheid en lijden voldoet aan de eisen van het goddelijk recht, dan zal ik nooit meer toornen en nooit meer schelden op degene in wiens plaats u wilde staan. Hoe kostbaar, hoe dierbaar is dit bloed, het bloed van het Lam Gods in de ogen van God de Vader. Hij is volkomen tevreden gesteld door dit bloed. Er is volkomen genoeg gedaan, want dat bloed, die tranen en dat lijden zijn dierbaar in Gods oog. Hoe kostbaar en hoe onmisbaar en dierbaar is daarom ook dat bloed in de ogen van ontdekte zondaren die buigen onder het oordeel van God. Heer, uw doen is rein, uw vonnis schans rechtvaardig. Ik zal mijn mond niet meer open doen, Heer, want u bent rechtvaardig in uw spreken. U bent rein in uw richten. Is er nog een weg, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen? Een weg waarin u de eer krijgt die u toekomt, waarin mijn ziel ook weer hersteld kan worden in uw gunst. Want de Heer, Heere, ik kan voor u niet bestaan, maar ik kan ook zonder u niet leven. Zit u zo in de kerk, als een verloren zondaar die niets meer heeft dan de last van zonde en schuld? Verloren zondaar, roepende schuldenaars, zie het Lam Gods. Hij stortte zijn kostbare bloed in plaats van doodschuldige zondaren die gezondigd hebben tegen heilig, rechtvaardig en goeddoend God. Daar is het enige geneesmiddel voor uw hartewond. O, hoe gepast is dat bloed voor een doodschuldig hart? Het is een fontein van bloed, zegt de profeet Zacharia, geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid. U hebt niet te veel gezondigd. Uw ziel is niet te zwart. U bent ook niet te oud. Hoe dierbaar is dat bloed in de ogen van God de Vader die zegt, als ik dat bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Hoe onmisbaar is dat bloed, kostbaar in de ogen van gebroken harten. Als alle grond ons ontvalt, alle recht ons ontnomen wordt, we staan als een schuldverslagen zondaar voor God. Zit u zo in de kerk? Dan zeg ik tegen u, vanuit Gods eigen woord, dan zeg ik het nogmaals, zie het Lam Gods, hij stortte zijn bloed voor doodschuldigen en opstandelingen. Roep dan toch in uw hart, ontzondig mij met hysop en mijn ziel. Nu gans mijn laat zal rein zijn en genezen. Strijk toch, o God, dat bloed aan de posten van mijn hart, want dat alleen kan mijn schuld voor de hoge en rechtvaardige God bedekken. We zingen daar eerst van uit Psalm 51, het vierde en het vijfde vers. Ontzondig mij met hysop en mijn ziel. Nu gans mijn laat zal rein zijn en genezen. Wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 51. Gemeente, het bloed van het offerlam, het bloed van het lam, Christus, is dierbaar in de ogen van God de Vader en in de ogen van gebroken harten. De Vader van het huisgezin in Israël, in het land Gozen, slachtte zelf het lam en streek dat bloed op de posten van de deur als een diepe schuldbelijdenis. En als het enige middel om veilig te zijn achter dat bloed. Het lam van God, de Heere Jezus Christus, liet zich vrijwillig slachten. Het is de Heilige Geest die door zijn werk, wat door niemand en niets is tegen te houden, dat bloed zelf strijkt aan de posten van het hart van allen die God vrezen. Voor het eerst als God mensen van dood levend maakt in de wedergeboorte. Want we moeten allemaal wederom geboren worden. De apostel Paulus zegt dat we allemaal gewassen moeten worden door het bad der wedergeboorte in het bloed van het lam. Als God dat werkt in een leven, dan gaan we pas de schuld van ons leven voelen en worden we zondaar voor God. We vallen God te voet in zijn veroordeling en gaan onze rechter om genade bidden. We zeggen dan, Heere, strijk toch alstublieft dat bloed aan de posten van mijn hart. Want ik kan niet zonder. Wat een blijde verwondering doorstroomt ons hart. En wat een hoop en blijde verwachting. Als na al die donkerheid en zielestrijd. De Heilige Geest zelf licht laat vallen op dit bloed. Als hij licht laat vallen op wat Jesaja schrijft. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aandringt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. We keren ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Toen dezelfde, die ongerechtigheid, geëist werd. Geëist door het goddelijke recht. Toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Hij liet zich gewillig als een stemmeloos schaap ter slachting leiden. Wat een blijdschap als de Heere licht laat vallen op deze, de God zelf gezond en zalig maken. Die de dood wilde ingaan voor doodschuldige zondaren. Wat een vreugde en wat een verbazing doorstroomt het hart van zoekende zondaren. Bij het horen van die enkele woorden van het avondmaalsformulier. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En er klinkt in ons hart, ja, amen, Heere, dat is waar. Ik heb het verdiend om de eeuwige dood te sterven. Maar dan dat wonder van vrije genade, ik voor u. Ik in uw plaats. Gemeente, troost u met niets minder dan met dit bloed. Want nogmaals, er staat niet, als ik uw tranen en uw gebeden zie, staat ook niet als ik uw vrede en uw blijdschap zie. Er staat zelfs niet als ik uw geloof zie. Er staat als ik het bloed zie. Dan alleen zal ik u voorbij gaan. U zegt misschien wel, ja, moet u eens horen. Het is wonderlijk gegaan in mijn leven. De mensen hebben dat ook gezien. Alles is anders geworden. Ik ben anders gaan leven. De zonde vaarwel gezegd. Op een gegeven moment sprak een gedeelte uit de Bijbel zo tot mijn hart. Het was toch ook zo wonderlijk. Het was avondmaal en de dominee citeerde ook die tekst. Toen ben ik aangegaan. En ik heb vreugde ervaren en blijdschap in mijn ziel. En nu reis ik getroost. Toch stel ik aan u en ook aan mezelf en aan iedereen in deze kerk de vraag. Hebt u uw leven, het bloed, hebt u ooit in uw leven het bloed van het lam nodig gekregen? Leeft u gerust voort, vertroost misschien wel, maar zonder enige waarde te zien en zonder enige noodzaak te zien van dit bloed voor een schuldig zondaar. Er is maar één rustpunt waarop uw ziel mag en kan rusten voor de eeuwigheid en dat is het bloed van het Godslam. Als u straks voor de grote rechter staat, geldt maar één ding, dan kunt u niet spreken over uw kerkgang. Over uw verbeterde leven, over uw avondmaalsgang. Ons ambt valt ook helemaal weg. Alles valt weg. Er geldt maar één vraag. Dat is de levensvraag. Bent u heel persoonlijk geborgen achter dat bloed van het lam? Gun u zelf toch geen enkele rust. Voordat u de vraag met een hartelijk ja voor Gods aangezicht kunt en durft te beantwoorden. Ook Gods kinderen hebben het nodig om verder geleid te worden op de weg van het leven. Ze mogen niet rusten op wat ze van de Heer hebben gekregen, voordat ze het zelf uit zijn mond weten. Ik voor u. Ik heb al uw zonden achter mijn rug geworpen. Ik zal nooit meer op u toren en op u schelden. Die voortgang op de weg van het geestelijk leven kan niet anders dan door een weg van voortgaande ontdekking aan onze eigen verlorenheid en schuld. Want die parel van grote waarde die aan alle zijden schittert in zijn heerlijkheid, de Heere Jezus Christus, de schoonste van alle mensen kinderen, is alleen maar kostbaar en dierbaar in de ogen van schuldige zondaren. Hij schittert alleen maar tegen het zwarte, tegen de steeds dieper zwart wordende achtergrond van onze doorleefde schuld voor God. Misschien zegt u bij uzelf, ja, maar die zekerheid mis ik nog zo. Dat is nu juist waar ik zo mee worstel. De Heere weet dat ik niet kan leven zonder dat bloed. Ik kan voor de Heere niet bestaan zonder die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En ik kan ook buiten God en zonder God niet meer door in dit leven. Er is zoveel twijfel en zoveel donkerheid in mijn hart. Mag ik u dan twee dingen meegeven? In de eerste plaats een raad die al Gods kinderen geldt. Vraag uzelf eens eerlijk tussen God en uw hart af of er reden is voor zoveel blijvende donkerheid, strijd en twijfel. Zijn het de zonden die u toch in de verborgen aan de hand houdt? Is het de verwaarlozing van ons gebedsleven? Is het de verwaarlozing van de instelling van de Heer, van het lezen in de Bijbel? Is het onze stille gerustheid, omdat we tevreden zijn met alles wat we van de Heer hebben gekregen? Maar in de tweede plaats wil ik u ook troost in deze geschiedenis niet onthouden, want u moet heel goed lezen. Er staat niet, als u het bloed ziet en zeker weet, dan zal ik u voorbij gaan. Maar er staat, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Veracht daarom, kinderen van God, de kleinen in de genade nooit. Het kan niet anders dan tot grote schade zijn als we dat wel doen. Want ook de kleinen in de genade zijn geborgen in het bloed van Christus. Maar sta ernaar, wat u zelf betreft, om meer kennis en meer licht te ontvangen over uw eigen schuld, verlorenheid en onwaardigheid. En ook tegelijkertijd over de kostbaarheid, de dierbaarheid en de onmisbaarheid van het bloed van deze Heere Jezus Christus. Het bloed werd gestreken aan de bovendorpel en ook aan de zijposten. De bovendorpel wees op de scheiding tussen God en het hart. De zijposten wezen op de scheiding tussen Israël en Egypte. Want God had gezegd, mijn volk zal alleen wonen, ver bij de wereldse begeerlijkheden en zonden vandaan. Niet God wat en de wereld wat. Niet God dienen en stiekem ook de Baal dienen. Maar van harte zeggen en beleiden, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets anders. Het bloed dat zichtbaar was aan de deur, zag ook iedereen die langs de huizen liep. Het was als een belijdenis. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ook dat kan niet in eigen kracht. Ook het bloed aan de zijposten dat scheiding maakt tussen ons en de wereld moet gestreken worden door de Heilige Geest. Het leven van heiligmaking is geen werk van ons, maar een werk van God, de Heilige Geest, die het uit Christus neemt en ons krachten geeft om die te doen uit dankbaarheid. Dat is geen excuus voor een slordig en zondig leven. Het is een reden te meer om allen die God vrezen, om te zuchten en te blijven zuchten om dat bloed. Gemeente, ik ben begonnen met u te wijzen op een grote tegenstelling. En ik wil dat nogmaals doen. Er was een grote tegenstelling tussen Egypte en Israël. Daar de dood, hier het leven. Maar er lag ook een grote tegenstelling in Israël zelf. Er waren er die het in het geloof hebben gezien op dat bloed aan de bovendorpel en aan de zijposten. Maar heel veel mensen ook niet. Heel veel mensen gaan straks de Rode Zee door, maar niet in geloof. Heel veel mensen zijn omgekomen in de woestijn, in en vanwege hun ongeloof. Het bloed was gestreken aan de bovenkant en aan de zijposten. Niet op de drempel. Het was geen bloed om overeen te stappen, om te verachten, om te vertrappen. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er binnen de kerk veel mensen zijn die dit bloed van het lam verachten en vertrappen. Leg uw hart er nog eens naast, gemeente. Veracht u het bloed van Christus? Kijk eens in uw hart. Hebt u nooit last van uw zonde kwaal? De wet beukt op u, ook vanmorgen weer. Maar u geeft geen krimp. Er zijn 9 plagen geweest en u denkt bij uzelf, nou, die 10e keer zal toch wel loslopen. U vracht het bloed van het lam. U stapt er overheen. U trapt erop. Sommigen vertrappen letterlijk het bloed. Misschien hebt u wel eens indrukken van dood en eeuwigheid gehad in uw leven. Misschien hebt u iets zien schitteren van de waarde van dat bloed. En toch bent u doorgegaan op het pad van uw zonde en eigen gerechtigheid. O, waarom veracht u de rijkdom van Gods goede tierenheid, verdraagzaamheid, langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar na uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert u zelf toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, zoals in Romeinen 4 staat. Waarom veracht u de rijkdom van Gods goede tierenheid en het bloed van het lam? Onze zondenlast maakt ons tot geschikte voorwerpen van eeuwige rampzaligheid, maar het verachten en vertrappen van het bloed zal ons werpen in allerdiepste diepte van de eeuwige godsverlating. Als u zijn stem dan heden hoort, verhardt u niet opnieuw, maar laat u leiden. En bedenk, dit bloed is niet alleen kostbaar, dierbaar en onmisbaar in de ogen van schuldverslagen zondaar. Maar dit bloed is ook al genoegzaam. Er is geen zondaar onder ons te hard, te koud, te oud, te jong of te ongevoelig. Niemand heeft te zwaar gezondigd. Niemand heeft te veel gezondigd. Het kan voor u allemaal. Wie u ook bent, weet en gelooft, de rechter, de engel des verderfs, staat voor uw deur. Zonder het bloed zal het zwaard van God u treffen. Maar onder het bloed geldt, de hitte van Gods gramschap is geblust. Want het zwaard van Gods recht heeft u gestoken in de zijde van zijn geliefde zoon. Dit is het enige nodige in leven en in sterven, dat God zelf met hyssop, door het werk van zijn Heilige Geest, het bloed strijkt aan de posten van u en mijn hart, opdat we verlost worden, zoals de apostel Paulus Petrus zegt, niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, niet door onze werken, maar door het dierbaar bloed van Christus als een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 95, het 4e vers. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. En wat er verder volgt in Psalm 95, het 4e vers. We eindigen met een zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de Heer. Amen.